zullen we ons Bijbelgedeelte lezen. En dat is Openbaring 4. Openbaring 4 vanaf vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Een zeer indrukwekkend Bijbelgedeelte. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat we daar vanavond over te horen krijgen. Maar als je dit al leest, dan kom je werkelijk waar onder diepe indruk. Dan wil ik nu onze broeder Ezinga het woord geven.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn als u uw Bijbeltje op schoot neemt of op tafel legt. We willen met elkaar systematisch door de tekst heen gaan, zoals die zojuist door onze broeder is voorgelezen. In Openbaring, hoofdstuk 1, vers 19, lezen wij de indeling van het Bijbelboek de Openbaring. Want daar lezen wij, Openbaring 1, 19, schrijf nu op wat u hebt gezien, 2, wat is, en 3, wat hierna zal geschieden. Nu, het is denk ik duidelijk wat er bedoeld wordt met schrijf wat u hebt gezien, namelijk de indrukwekkende, verheerlijkte persoon van onze Heere Jezus Christus, waar we de laatste keer bij stil hebben gestaan. Schrijf wat is, dat zijn de 7 gemeenten in Azië, in Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En mij is gevraagd om deze 7 gemeenten maar even te laten voor wat ze zijn, om de studie te vervolgen vanaf Openbaring 4. En daarna schrijf wat hierna zal geschieden. Na de majestueuze verschijning van de Heer Jezus en de beschrijving van de geestelijke conditie van de 7 gemeenten staat er nu nog iets te gebeuren, namelijk dat wat we de eigenlijke apocalyps noemen, de eigenlijke openbaring. En het verwondert ons niet dat we aan het einde van vers 1 lezen, kom hier omhoog, Openbaring 4. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Hierna bedoeld wordt na het leven van de apostel Johannes en na de gemeenteperiode. We krijgen nu geen historische beschrijvingen meer, maar alleen nog profetie in de zin van toekomstvoorzeggingen. Let op, ondanks dat er in Openbaring 4 tot en met Openbaring 22 nogal wat beeldtaal en symbolen worden gebruikt, gaat het om letterlijke toekomstvoorzegging. De Heere Jezus openbaart alles wat moet gebeuren kort voor zijn glorieuze wederkomst op aarde. Maar voordat deze ontstellende gebeurtenis of onthulling gedaan wordt, en laat over het ontstellende karakter van deze oordeelsprofetie geen misverstand bestaan, we worden hier geconfronteerd met de brandende toorn van God in al zijn hevigheid. En met tal van huiveringwekkende oordelen en demonische duisternis. Maar voordat deze onthulling plaatsvindt, worden we bemoedigd met, mag ik het zo zeggen, een bezoek aan de troon. Weliswaar door de ogen van de apostel Johannes, maar daarom niet minder bemoedigend, indrukwekkend en ook overrompelend. Want te midden van alle misère van dit aardse bestaan, omgeven door problemen en te midden van lichamelijk en emotioneel lijden, kijken wij vertwijfeld om ons heen. Denk maar aan Petrus, omdat hij op de storm keek, op de werkelijke situatie, ging hij kopje onder. En dat dreigt ook met ons te gebeuren, wanneer we alleen maar de koppen lezen van onze dagbladen of alleen maar naar het NOS-journaal luisteren. Dan, als je op de werkelijke situatie kijkt, zoals die vanuit de nieuws, de media tot ons komen, dan zou het zomaar kunnen dat je psychisch knakt en kopje ondergaat in deze wereld. Terwijl Petrus kon weten dat zijn heiland die storm volmaakt onder controle had. Maar we moeten niet eerst om ons heen kijken, maar allereerst omhoog kijken. Openbaring 4 roept ons toe, broeders en zusters, wat er ook gebeurt, welke stormen er ook woeden, wat zich ook in je leven voordoet, kijk omhoog, hef uw harten omhoog. Er is een troon in de hemel. En de Heere, onze God, zit op die troon. Met andere woorden, Hij regeert, Hij heeft alles volmaakt onder controle. Als er ooit een tijd geweest is dat de boodschap van Openbaring 4 moest klinken, dan vandaag. Juist vandaag is het nodig dat de kerk van de Heere Jezus Christus op het hart gebonden wordt om niet te kijken op wereldtoneel, maar om de ogen te richten op Hem die op de troon zit, de Heere Jezus Christus. Het sleutelwoord in Openbaring 4 is het woord troon. We lezen het 14 keer in 11 verzen, waarvan 12 spreken over de troon, namelijk de troon van God. Nu, voor de feitelijke onthulling worden we ontdekt aan God, aan zijn soevereine en absolute macht. En het eerste wat we te zien krijgen is de troon van God. De Bijbel zegt in vers 2, Openbaring 4, 2, en zie, er stond een troon in de hemel. Nogmaals, broeders en zusters, Johannes had de onthulling van deze openbaring en alle oordelen die gaan komen. Het zijn drie plagen. Drie series van 7 plagen. Dat had hij niet aangekund. Had de Heere hem niet eerst een blik gegund in de hemel op de troon. Er stond een troon in de hemel. Met andere woorden, de Heere regeert over alles en iedereen. Over al het zichtbare en al het onzichtbare. Koning David zegt, de Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Met andere woorden, de Heere regeert de wereld. Er zijn mensen, ongelovigen, maar ook gelovigen, die daar hun vraagtekens bij plaatsen. Misschien heeft u daar ook wel wat twijfels over Gods absolute regeringsmacht. En wanneer we op de gruwelen en de barbarij uit het verre en het recente verleden zien, als we zien op de ontheemde, de verdrukte, de uitgebuiten, de opgejaagde miljoenen van deze wereld, wanneer we denken aan alle ziekenhuizen en inrichtingen en al het menselijk leed, dan vraag je, zit God nog wel op zijn troon? Heeft de Heere misschien de controle verloren? Is het hem allemaal uit de hand gelopen? Waar is God? Ons geloofsantwoord luidt, daar waar hij altijd al is, op de troon. Hij zit op de troon en hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Wanneer de Heere wraak oefent over de zonde van deze wereld, wanneer zijn oordelen worden uitgestort over alle goddeloosheid, dan moet je weten dat de Heere op de troon zit. Anders ga je kopje onder, of is de kans dat je psychisch knakt, zeer reëel. De Heere zit op de troon. Bij het lezen en overdenken van deze indrukwekkende teksten worden we aangemoedigd om ons volledig over te geven aan de Heere, om onder zijn absolute koningschap te gaan leven. Geef hem daarom het roer van je leven in handen. Hij weet wat het beste voor je is. Het zicht op de troon deze avond roept om algehele overgave. Nu hebben wij inmiddels wel ontdekt dat het lang niet altijd meevalt om elke dag in overgave te leven. Laten we elkaar, maar wat dat betreft, niet wijs maken. Om elk uur en elk ogenblik te leven bij het niet mijn wil, maar uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde, dat valt niet mee. En toch worden wij opgeroepen om onder het absolute gezag van de Heere te leven. Wat wilt u, Heere, dat ik vandaag zal doen? Denk daarbij aan partnerkeuze in zoverre dat nog bij u speelt, of werkkring, of gezinsuitbreiding en besteding van geldelijke middelen, aankopen, noem maar op. Met andere woorden, wanneer de Heere op de troon van je leven zit, zoals hij op de troon in de hemel zit, dan heb je het niet meer zelf voor het zeggen, maar de Heere. Spreek, Heere, uw kind luistert. Dan heeft de Heer het in alle dingen voor het zeggen. Nou, tot zover deze oriëntatie, deze inleidende woorden op de tekst van Openbaring 4. Bij de overdenking van Openbaring 4 gebruiken we de volgende indeling. Allereerst de presentatie van de troon in vers 1 en 2. De presentatie van de troon in vers 1 en 2. Dan de persoon op de troon in vers 3. De persoon op de troon. Vervolgens de mensen om de troon in vers 4. De mensen om de troon. Vervolgens de macht en de heerlijkheid van de troon in vers 5. Vervolgens de wachters voor de troon in vers 6 tot 8a. En vervolgens de lofprijzingen voor de troon in vers 8b tot en met vers 11. We gaan deze 6 punten met elkaar deze avond behandelen. We beginnen bij punt 1, de presentatie van de troon. De presentatie van de troon in vers 1. Lees maar mij. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. De eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Het is door een geopende deur in de hemel dat we een blik krijgen, broeders en zusters, op de troon. Dat is tussen twee haakjes de derde deur in de openbaring. De eerste deur in Openbaring 3 vers 8 heeft betrekking op een van God gegeven gelegenheid voor de verkondiging van het evangelie. Dan spreek je over een open deur, wanneer de Heer je een gelegenheid geeft. Soms geeft hij je een ruimte, Soms geeft hij je een gelegenheid in een gesprek. Soms kunnen dat zomaar momenten zijn dat je even een woord, een getuigenis kwijt kan. Dan spreek je over een open deur. Dan is er in Openbaring 3 vers 20 nog een tweede open deur. En dat is die deur van het menselijk hart waar de Heere zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En die niemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. En dat is wat de Heer ook deze avond wil doen door zijn woord. Hij spreekt door zijn woord tot u en tot mij. En hij klopt op de deur van uw leven. En als u hem nog niet kent als uw zondezaligmaker, dan nodigt de Heer u uit om deze avond de deur van uw leven open te doen. Of misschien moet u wel de deur van uw leven voor hem open doen als de koning. Dat u voor hem buigt als de absolute monarch in uw leven, die het in alle dingen voor het zeggen heeft. In hoofdstuk 4 lezen wij opnieuw over een geopende deur. Klim hierheen op en ik zal u leren wat na deze geschieden moet. Ik geloof dat Johannes hier in de geest is opgetrokken in de hemel. Misschien dat we hierbij moeten denken aan wat ook Paulus is overkomen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 12, ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Misschien dat Johannes wel op eenzelfde manier, lichamelijk, fysiek was hij nog op het eiland Patmos, maar zijn bewustzijn werd in de hemel opgenomen tot in de troonzaal van de Almachtige God. En daar heeft hij heerlijke, heerlijke dingen mogen zien en de macht van de Zoon van God gezien en alles wat moest gebeuren voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Nou, dat wordt hier bedoeld met kom hier omhoog. De Heer nodigt Johannes uit om in de geest de hemel te bezoeken en dingen te zien die nog niet gezien en gehoord waren. Mogelijk ook, broeders en zusters, hebben wij hier een bedekte verwijzing naar de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Het is immers na de 7 brieven aan de 7 plaatselijke gemeenten in Azië, die representatief zijn voor de universele gemeente, en ook voor de grote verdrukking, de dag van Gods toorn, dat Johannes wordt uitgenodigd om omhoog, om de hemel binnen te gaan. Kom hier omhoog. En daarbij is het opmerkelijk dat in de volgende hoofdstukken, Openbaring 4 tot en met Openbaring 22 vers 16, de gemeente niet één keer meer genoemd wordt of voorkomt. Zij lijkt plotsklaps spoorloos van de aarde verdwenen te zijn. Wel zien we de gemeente in Openbaring 4 vers 4. Daar wordt gesproken over de 24 oudsten, maar zij bevinden zich in de hemel. Ik geloof dat zij de gemeente vertegenwoordigen. En in hoofdstuk 19 vers 7 is de gemeente de bruid van het lam. Maar op de aarde komen wij haar niet meer tegen. En dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Misschien, gemeentebroeders en zusters, dat de Heere zijn kinderen, zijn gemeente, voor de grote verdrukking opneemt. Als je bedenkt dat de grote verdrukking de dag van Gods toorn is, is dat nog niet eens zo gek, integendeel. Is dat niet precies wat de Bijbel ons leert? In Openbaring 1, 2 en 3 wordt de gemeente maar liefst 30 keer genoemd. In Openbaring 1, 2 en 3. In hoofdstuk 2 en 3 wordt aan het einde van elke brief gezegd, wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten, meervoud, zegt. En dat wordt 7 maal herhaald. En daarna begint de rampspoed waarin de gemeente, de kerk van Christus, de grote afwezige is. Niet één keer wordt zij nog genoemd. De gemeente is hier opvallend afwezig. Waarom is dat? Ik ben geneigd om te geloven dat de gemeente zich op dat moment in de hemel bevindt. Dat de gemeente voor die tijd is opgenomen. En dat herinnert ons aan wat de Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. Dan wil ik hier ook nog noemen dat Johannes iemand hoorde spreken met een stem als van een bazuin. En dat is opnieuw opmerkelijk, want in 1 Thessalonicenzen 4, dat gedeelte wat spreekt over de opname van de gemeente, lezen wij over een bazuin Gods. Zo ook in 1 Korinthe 15, waar de apostel zegt, zie, ik vertel u geheimenis, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Ook daar weer die bazuin. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zegt Johannes. En meteen daarna schrijft hij in Openbaring 4 vers 2. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. Gemeente, er komt een dag dat er tegen u en mij gezegd zal worden. Klim hierheen op. En wij zullen de Heere zien van aangezicht tot aangezicht. Of dat nu is op het moment dat de Heere zijn gemeente tot zich roept. Of het moment dat u de laatste adem uitblijst. En dan zegt de Heer, klim hierheen op. Dan is jouw tijd daar. Dan is het vaderhuis, het huis wat de Heer voor jou heeft klaargemaakt, in gereedheid. Klim hierheen op. En dan mag je bij de Heer komen. En dan mag je me zien van aangezicht tot aangezicht. Nou, tot zover de presentatie van de troon. Wie is het die op deze troon zit? De persoon op de troon, dat is het tweede punt. De persoon op de troon, vers 3. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Wat ons hier opvalt is dat de persoon op de troon niet omschreven wordt met menselijke eigenschappen. Hij had blauwe ogen en lange haar, een lang wit kleed of iets dergelijks. Nee, dat gebeurt allemaal niet. De apostel Johannes is compleet ondersteboven van de schoonheid die hij ziet. En hij zoekt nu naar woorden om die grote heerlijkheid die op de troon zit onder woorden te brengen. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Jaspis of diamant, schitterend aan alle kanten. Helder wit, blinkend wit. Sardius, diep rood. Er was een regenboog rondom de troon van smaragd. Dat is diep groen, de kleur van de hoop. Nu, wie is die heerlijke? Wie is deze glanzende? Wie is deze... Dit juweel van de hemel, wie is hij? Nu, om te beginnen moeten we zeggen dat het niet het lam is. En wel omdat het lam wordt onderscheiden van hem die op de troon is. Zo lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 6 vers 16. Als u het even meeleest, Openbaring 6 vers 16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen. Openbaring 6, 16, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en voor de toorn van het lam. Hem die op de troon zit, en het lam worden van elkaar onderscheiden. Als u even een hoofdstuk verder leest, hoofdstuk 7, vers 10, hoofdstuk 7, vers 10, en zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God, 17, die op de troon zit, en van het lam, opnieuw dat onderscheid. Maar nu wordt er wel iets bijgezegd, ziet u dat? Er wordt bijgezegd, onze God die op de troon zit. Kijk, dat lees je niet in Openbaring 4. Maar hier krijg je antwoord op de vraag, wie is dat nu op de troon? Wie zit er op de troon? Onze God, zegt Johannes. Onze God zit op de troon. Met andere woorden, Johannes beschrijft de luisterrijke heerlijkheid en schoonheid en lichtglans en majesteit van de Heere God. En om dat woorden tekort schieten, om de heerlijkheid van de Heere te beschrijven, gebruikt hij het mooiste wat hij kan bedenken. Edelstenen, jaspis, diamanten, sardius, smaragd. God de Vader zit op de troon. Hij is het juweel van de hemel. De Vader zit op de troon. Dat lezen we ook in Openbaring 3 vers 21. Openbaring 3 vers 21, maar daar wordt er iets opmerkelijks bij gezegd. Lees maar mee. Openbaring 3 vers 21, wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en met mijn vader op zijn troon gezet ben. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft een eigen troon, maar hij zit ook op de troon van zijn vader. Wonderlijk, hè? Hoe kan de Heer Jezus nu op zijn eigen troon zitten en tegelijkertijd op die van zijn vader? Dat is eigenlijk maar op één manier te verklaren en dat is door ons geloof in de drie-eenheid. Dat woord drie-eenheid is weliswaar geen Bijbels woord, maar het is wel de Bijbelse leer. De Bijbel spreekt over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De drie-enige God. En hier delen de Vader en de Zoon de troon. Het is in Openbaring 5 dat we lezen dat het Lam te midden van de troon staat. Openbaring 5 vers 6. Te midden van de troon. En u hoeft het niet op te zoeken. En in Johannes 10 zegt de Heer Jezus, ik en de Vader zijn één. En in Johannes 14 zegt de Heer Jezus tegen Filippus, ik ben zo lange tijd bij u, kent u mij niet. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus Christus is met andere woorden, broeders en zusters, de zichtbare manifestatie van God de Vader, die zich niet met menselijke eigenschappen laat omschrijven. En daarom dat de apostel Johannes edelstenen gebruikt. Het mooiste wat hij kan bedenken. Om onder woorden te brengen die luisterrijke majesteit en glorie en glans van God de Vader. Maar God de Vader zit op de troon, God de Zoon zit op de troon. En dan lezen we in vers 5, Openbaring 4 vers 5. En er zonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Nu hebben wij eerder in onze eerste studie geleerd dat de 7 geesten Gods een verwijzing zijn naar de 7-voudige eigenschappen van de Heilige Geest van God. Het is de Heilige Geest in zijn volheid. Broeders en zusters, Johannes is bij zijn bezoek aan de hemel, aan de troon, in de tegenwoordigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij bevindt zich in de aanwezigheid van onze drie-enige God. Ontzagwekkend. Johannes zoekt naar woorden. Zo groot en machtig is de God die op de troon zit. Wie kan bestaan? Wie kan voor hem bestaan? Geen mens kan zich voor hem staande houden. Voor hem die op de troon gezeten is. Geen mens kan. Wie kan God zien en leven? Manoa, de vader en moeder van Simson, die zeiden, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. En geen mens zal God zien en leven. Maar zie eens wat er rondom die troon is. Er is een regenboog rondom de troon. Dat is een teken van Gods genade, van Gods liefde, van Gods verbond. Die regenboog herinnert ons aan Noach en Gods genadevolle en liefdevolle belofte naar de zondvloed. Ondanks het feit dat God de gans andere is. We zullen straks leren de driemaal heilige die in een ontoegankelijk licht bewoont. Toch kunnen wij voor hem staande blijven en voor hem bestaan. Hoe dan? Door genade, door het wonder van zijn liefde in de Heere Jezus Christus. Tot zover de persoon op de troon. Ten derde de mensen rondom de troon. De mensen rondom de troon. Vers 4. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. We lezen hier over 24 oudsten. Ik geloof dat deze 24 oudsten een groter geheel vertegenwoordigen. Het getal 24 is in de Bijbel een representatief getal. Toen David bijvoorbeeld de priesterorde organiseerde, deed hij dat op basis van de 24 families van de stam Levi. En zodoende waren er 24 orden. En telkens moest één priester dienst doen, zodat er altijd 24 dienst deden in de tabernakel en later in de tempel. Het hele volk van Israël werd vertegenwoordigd door deze 24 priesters. 24 is het getal dat een groter geheel vertegenwoordigt. Wie zijn nu deze oudsten, deze 24 oudsten, wie vertegenwoordigen zij? Nu in het Nieuwe Testament, broeders en zusters, zijn oudsten de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente. Zij vertegenwoordigen met andere woorden de kerk van de Heere Jezus Christus. Zij dragen gouden kronen op hun hoofden, wat staat voor geestelijke overwinning. Deze 24 oudsten zijn overwinnaars door het bloed van het lam. Kronen zijn in het Nieuwe Testament exclusief voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. En deze 24 oudsten zitten op tronen en dat duidt op rechtspraak. Regeringsmacht. En wanneer het inderdaad zo is dat deze 24 oudsten de gemeente vertegenwoordigen, dan zal de gemeente, de kerk, de Heere Jezus straks bijstaan in zijn regering en rechtspraak over deze aarde. En dat is ook precies wat Paulus ons leert. Hij zegt in 1 Korinthe 6, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Ik veronderstel gevallen engelen. Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? En het is in 2 Timotheus dat de apostel zegt dat wij met Christus zullen regeren. 2 Timotheus 2 vers 12. Gelovigen in de Heere Jezus Christus zullen met Christus regeren. We zullen oordelen. En we zien dat hier gesymboliseerd door die 24 tronen rondom de troon. De oudste, de kerk die daar in de directe nabijheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verkeert. Deze 24 oudsten zitten op tronen met gouden kronen op hun hoofd. Dat is de gemeente. En de gemeente bestaat uit alle mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Jood en heiden bevinden zich rondom de troon in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heer. Is dat niet geweldig? In de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heer. En moet u ten vierde eens letten op de ontzagwekkende macht van de troon. Er staat een uit de troon kwamen bliksemstralen, vers 5, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. We hebben hier bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Eenzelfde reeks woorden lezen we ook in Exodus 19 bij de verschijning van de Heere op de Sinaï. De Bijbel zegt, en het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en ware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, of letterlijk staat er de stem van een ramshoorn, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En in het daaropvolgende hoofdstuk, in Exodus 20 vers 18, lezen we: het hele volk was getuige van de donderslagen, de bliksem en het bazuingeschal. En de rokende berg, toen het volk dit zag, sidderde zij en bleven op een afstand staan. De reactie van het volk op de manifestatie van de tegenwoordigheid van God is ontzag, heilige eerbied, vrees, niet dichterbij durven komen, de vrezen des Heren. En daar is voor ons een belangrijke les te leren, broeders en zusters. Het is geweldig dat wij in de Heer Jezus Christus volle vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van Gods genade. En tegelijkertijd, als er in deze tijd één boodschap moet klinken in de gemeente van de Heer Jezus Christus, is dat de boodschap van de troon, maar onmiddellijk daaraan gekoppeld, de boodschap van de vrezen des Heren, die in bijna, niet allemaal, maar in bijna alle lagen van de christenheid ver te zoeken is. Dat die heilige huiver, dat die heilige eerbied en dat ontzag voor de Heren. Ja, hij is je Abba, dat is hij ook. Dat is hij ook. Maar hij is ook die grote, ontzagwekkende, zeer te vrezen God. En die reactie die je hier van het volk ziet, is zo gepast. In de tegenwoordigheid van de Heere God ga je niet uit je dakken, ga je niet weet ik wat voor toestanden allemaal doen, maar dan val je op je knieën en maak je je klein voor hem. Het is een ontzagwekkende macht die van de troon uitstraalt als teken van Gods tegenwoordigheid. Nu zien we dat er ook wachters voor de troon staan in vers 6, 7 en 8a. Wachters voor de troon. Er staat: en voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achter. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht van een mens, het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Voor de troon was een glazen zee als kristal. Het was geen kristal, maar het had daar wat van weg. We weten niet precies wat die glazen zee voorstelt. Er zijn uitleggers die menen dat het koperen wasvat of bekken in de tabernakel een afbeelding is van deze glazen zee. En in dat geval staat deze glazen zee voor het bad van de wedergeboorte of de reiniging van de overtredingen. Voordat je tot de troon van God mag naderen, zul je eerst door het bad van de wedergeboorte gereinigd moeten worden van de zonde, de overtredingen en de ongerechtigheid door het bloed van het lam. Anders word je verteerd door de heiligheid van de Heere God. En daarom dat die zee daar is, mogelijk is dat de uitleg van deze glazen zee als kristal. We weten het niet, de Bijbel zegt dat niet, maar het is wel een mooie uitleg. Over die vier dieren is wel meer te zeggen, omdat we hen ook in andere Bijbelgedeelten tegenkomen. Maar laat me allereerst zeggen wat het niet zijn. Het zijn geen cherubs, broeders en zusters. In Ezechiël 1 worden cherubs beschreven met vier aangezichten en vier vleugels, terwijl de dieren in Openbaring 4 maar één gezicht hebben en zes vleugels. Het zijn dus geen cherubs. Wat zijn het dan wel? In Jesaja 6 ontmoeten wij nog andere levende hemelwezens. En de gelijkenis met hen is frappant. Misschien dat we het samen even kunnen lezen. Jesaja 6, vers 1 tot 3. Jesaja 6, vers 1 tot 3. Als het geen cherubs zijn, wie zijn het dan? In Jesaja 6, vers 1 lezen we: in het jaar dat koning Uzia stierf, heeft u het, Jesaja, hoofdstuk 6, roepingsvisioen. Vers 1. Jesaja 6:1, in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel, seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ieder had 6 vleugels. Ziet u dat? Precies zoals in Openbaring 4 vers 8. Er wordt niets over hun gezichten gezegd, maar wel iets over hun taak. Vers 3, de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En daarmee hebben wij deze 4 dieren geïdentificeerd. Jesaja 6 vers 2 vermeldt hun namen. Het zijn serafs, hemelse wezens. Ze zijn gelijk aan die van Openbaring 4 vers 8. Ze hebben 6 vleugels en roepen evenals de dieren in Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. Dag en nacht roepen ze dat de Heere God heilig is. Ze roepen niet liefde, liefde, liefde. En ze roepen ook niet genade, genade, genade. Of barmhartig. Wat roepen de engelen? Dag en nacht. Ik heb het hier geloof ik wel vaker gezegd. Als je even je oren aan de poort van de hemel zou kunnen leggen, zou je continu horen. Heilig, 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 heilig. Heilig, 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 heilig is de Heere God. Heilig, heilig is Hij. Onafgebroken, onafgebroken, dag en nacht. Dat is zijn meest aanbeden, meest geproclameerde eigenschap. Het is in Jesaja 6. Dat de serafs de lippen van de profeet reinigen. In Openbaring 5 zijn het de serafs die aandacht vragen voor de opening van de zegels. Het is in Openbaring 15 dat één van de serafs die de 7 gouden schalen vol van de gramschap van God aan de 7 engelen geven. Deze serafs, broeders en zusters, zijn de wachters voor de troon. Zij bewaken de troon. Bewaken Gods heiligheid. Zij beschermen Gods heiligheid. Het zijn de uitvoerders van zijn heilige wil. Ze hebben de kracht van een leeuw. Dienen met de trouwheid van een os, hebben de intelligentie van een mens en waken met de oplettendheid van een arend. Ze zijn de wachters voor de troon. Ten zesde en tot slot, de lofprijzing voor de troon. De lofprijzing voor de troon. En de 4 dieren hadden elk voor zich, vers 8, 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen, ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is, die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem, die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem, die op de troon zat, aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, wierp hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Als u ooit heeft afgevraagd wat u in de eeuwigheid zult doen, krijgt u hier het antwoord. Hier lezen we wat onze voornaamste bezigheid zal zijn in de eeuwigheid. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om de Heere God te loven en te prijzen, te eren en te aanbidden en hoog, hoog over hem op te geven. Voor sommige mensen klinkt dat uitermate saai en allesbehalve aantrekkelijk. Waarom zou u de hele dag U zij de glorie zingen? Waarom zou u de hele dag Ere zij God jubelen? Maar de mensen die dat zeggen hebben maar bar weinig begrepen van vers 11. Want daar wordt duidelijk gezegd dat wij geschapen zijn tot eer en vreugde van de Heere God. Maar deze mensen zeggen wel nee, we zijn geschapen opdat we plezier, opdat we lol kunnen maken. Nu zult u mij niet horen zeggen, broeders en zusters, dat we geen plezier mogen hebben, alsof de Heere daartegen zou zijn. Integendeel, de Heere verblijdt zich over het geluk van de mens. Maar wanneer jouw plezier en jouw vreugde en jouw blijdschap op de eerste plaats staan, dan zit je op het verkeerde spoor. Dan heb je het paard achter de wagen gespannen en word je doodongelukkig. Mensen, de bron van waarachtig geluk is gelegen in Gods geluk. In de mate waarin de Heere gelukkig is met jouw leven, zul jij gelukkig zijn. Als je in dit leven inzet op persoonlijk geluk, op persoonlijke eer en blijdschap, dan heb je nog niets begrepen van wat je eigenlijke scheppingsopdracht is en je eeuwige bestemming zal zijn. Vers 11 zegt, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Geschapen tot eer en vreugde van de Heere. Laten wij ons daarop toeleggen, broeders en zusters, om de Heere te eren, om Hem te loven en te prijzen in ons leven. Laten we Bijbelversen memoriseren waarin de Heere wordt grootgemaakt, waarin Zijn eigenschappen uiteen worden gezet, waar de heerlijke persoon van de Heer Jezus wordt geëtaleerd, waar Hij wordt grootgemaakt. Ik geloof in één allerhoogste, almachtige, alomtegenwoordige en alwetende God, de ene ware soeverein van hemel en aarde. Ik geloof in de schepper van hemel en aarde, de driemaal heilige en rechtvaardige, de absoluut goede en liefdevolle, de absoluut barmhartige en genadige, die licht is en in een ontoegankelijk licht woont. Ik geloof in God, de enige God, de allerhoogste God. Laten we samen deze lijst langer maken en langer en langer en langer maken. En zo een grote jubelzang voor onze God onder woorden brengen. En Hem danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan in de Heere Jezus Christus. Door de grootheid van de Heere God te overdenken, gaan we Hem nog meer eren en aanbidden. Dan gaan we Hem danken dat we Hem mogen toebehoren. Dat we überhaupt voor Zijn troon mogen staan. Broeders en zusters, de Heer Jezus is de hemelen doorgegaan en heeft Zijn bloed bij God gebracht. We gaan het over enkele weken met elkaar weer gedenken. Hij heeft Zijn bloed gebracht als zoenoffer voor onze zonden. Nu, op dit moment, is er in de hemel geen oordeelstroon, maar een genadetroon. Dit is de tijd van de genade. Dit is de tijd om tot de genadetroon te komen. De genadetijd duurt reeds 2000 jaar. Maar loopt snel ten einde. Wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt, begint de oordeelstijd. Dan is de genadetijd voorbij. Dan kan een mens niet meer gered, niet meer behouden, niet meer zalig worden. In Openbaring 20 staan de doden, de grote en de kleine, voor de troon van God. Voor die troon wordt niemand vrijgesproken, maar worden alle veroordeeld die de Heer Jezus als zondezaligmaker hebben afgewezen. Hoort u, nog klinken de genadeklokken. Kom, kom, kom tot uw heiland, kom. Hoor de roepstem van de heiland. Hoor het geklop op de deur van je hart. Mocht het zo zijn dat er vanavond nog een deur open gaat. Mocht het vanavond zo zijn, niet een deur in de hemel, maar een deur in jouw hart open gaat. Waar ego uitgaat. En waar de Heere Jezus Christus binnen gaat. als zaligmaker. Kom tot die heiland. Open je hart voor hem. Hij gaf zijn leven. Ook voor u. Broeders en zusters. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Er is een troon in de hemel. En de Heere zit op die troon. Daarover hoef je niet te twijfelen. Punt uit. Amen.